Matthäus 16 vanaf vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elias, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Bij de eerste woorden van dit schriftgedeelte, vers 13 dus, hebben wij al stilgestaan vanwege de verwijzing naar Caesarea, en bijzonder Caesarea Philippi. En ik heb u erop gewezen dat Caesarea in de eerste plaats wijst op de keizer. Dat is wat de naam in de eerste plaats betekent. Een stad gebouwd ter ere van de keizer, door overigens Philippus, de tetrarch, de viervorst, vandaar genoemd Caesarea Philippi, ter onderscheiding van Caesarea Maris, zal het wel heten, denk ik, Caesarea aan de zee. Maar welk Caesarea het ook is, maakt weinig uit. Wij kennen Caesarea op de plaats van waaruit het evangelie naar de heidenen gaat. Daar gaat het eenmaal om. En het was via de apostel Petrus, die uit Joppe geroepen werd bij Cornelius. En dat was in Caesarea, waar de man, Petrus dus, voor het eerst het evangelie bracht aan de heidenen. Tot drie keer toe beschreven in de Bijbel, drie verschillende manieren, maar daar gaat het niet om. Maar tot drie keer toe beschreven, alles achter elkaar in Handelingen. En waar het om gaat is dat dat de officiële gelegenheid is, waarbij met name door de apostel Petrus officieel het evangelie aan de heidenen gebracht wordt. Aan de heidenen, die wonen dan in een stad genaamd Caesarea, dus het wordt meteen in verband gebracht met de keizer en daarmee feitelijk ook met Rome. Dat is hier feitelijk ook zo. Dit Caesarea Philippi komt trouwens ook maar één keer in de Bijbel voor, dus er zit weinig anders op dan het direct in verband te brengen met het andere Caesarea. En verder, maar dat is wat minder duidelijk, is Caesarea waarschijnlijk hetzelfde als Laïs. En voor zover het gaat om de delen van Caesarea Philippi, dus ook de omgeving, gaat het zeker om Laïs, want Laïs ligt dan toch in elk geval binnen dat stadsgebied. En waar het om gaat is dat in het Oude Testament, en dat heb ik u vorige keer al even voorgehouden, dat in het Oude Testament in Richteren namelijk Laïs de plaats wordt waar een deel, een overblijfsel om zo te zeggen, waar een deel van de stam van Dan zich vestigde in het uiterste noorden van het land. En dat is maar waar het om gaat, want dat deel van Dan wat zich vestigde in Laïs is in elk geval een beeld van het gelovige overblijfsel, niet zozeer uit de twee stammen van Israël, maar uit de 10 stammen van Israël. En ook vorige keer heb ik gezegd, ik leg het verder niet uit, want dat heb ik ooit eens gedaan, maar het is een uitgebreid verhaal. Dus ik kom daar verder ook niet op terug. En wat mij betreft mag u dan daarna ook wel vergeten, heel die plaatsnaam verder. Want het speelt verder geen rol van betekenis in de rest van het verhaal. Betekenis kan alleen maar gelegen zijn in het feit dat deze plaats op een of andere wijze duidt op de roeping van de gemeente in onze dagen, ter onderscheiding in elk geval van het Joodse volk. En dat was ook de aanleiding tot, of inleiding tot dit schriftgedeelte, want in het voorgaande, in ieder geval ook hier in Matthäus 16, distantieert de Heer Jezus zichzelf van het Joodse volk op verschillende wijzen. In de eerste plaats, hij wil geen teken geven. In de tweede plaats via de waarschuwing tegen het zuurdeesem enzovoorts. Dat wil zeggen, de Heer neemt afstand van het Joodse volk en duidt daarmee al aan dat op een of andere wijze de zaligheid, of hoe het maar heten mag, ergens anders naartoe zou gaan. En daar gaat het hier ook over. Neem niet weg dat die zaligheid, wat het ook is, gebaseerd is op het antwoord van op deze vraag die de Heer Jezus stelt. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? Hier in vers 13. En uiteraard gaat het erom wat eigenlijk de inhoud is van dat hele begrip Zoon des mensen. En wat de Bijbelse betekenis ook van het begrip is. En het gaat er natuurlijk om, dat weten we allemaal, dat het antwoord op de vraag moet zijn, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En waar dit antwoord gegeven wordt, of nog anders gezegd, wie dit antwoord geeft op deze vraag, naar de identiteit van de Heer Jezus, wie daar dit antwoord op geeft, die wordt toegevoegd aan de gemeente, zo is het tot in onze dagen. En daar wordt dan ook prompt door de Heer Jezus over gesproken in de beroemde uitspraak, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Daar hebben we het er straks over. Maar eerst even over de verschillende opvattingen die er zijn over de identiteit van de Heer Jezus. De vraag is, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? Wel nu, Zoon des mensen betekent nog steeds gewoon de erfgenaam van Adam. Of erfgenaam van de Adam. In het Nederlands zeg je dat niet. In het Grieks wel, in het Hebreeuws ook. En in het Duits ook trouwens. Het lidwoord voor de eigennaam. Dat gebeurt nog eenmaal. En dat is wat de term feitelijk betekent. De zoon van Adam. Niet maar zoon van mensen. Dat betekent de uitdrukking in elk geval niet. Ook niet zoon van één speciale mens. Want daar gaat het ook nog niet om. Maar specifiek, het gaat om Adam. De zoon des mensen. Ben Adam of Ben Ha-Adam zelfs in het Hebreeuws. Dat is de uitdrukking. Het is ook de titel. En met nadruk zeg ik dat er nog maar een keer. Het is ook de titel waarvan de Heer Jezus zichzelf bedient. Hij werd gewoonlijk beschouwd als de zoon van David. U weet wel, een wildvreemde riep hem aan en zei, Jezus, gij zoon Davids, enzovoorts. En zo begon feitelijk ook dit Matthäus-evangelie met Jozef, gij zoon Davids, enzovoorts. Maar de gedachte is dat de titel zoon Davids duidt op de erfgenaam van David. Degene die dus aanspraak kan maken, die dus recht heeft op de troon van David. En dat is dan de troon over Israël. Dat is waar het om gaat. De stammen Israëls. De troon over dit volk. Het neemt echter niet weg dat de Heer Jezus deze titel zoon van David weliswaar niet afwijst, maar dat hij over zichzelf spreekt, niet als over de zoon van David, maar als over de zoon van Adam. En helaas raken wij dat via de vertalingen een beetje kwijt. Niet naar het Nederlands, maar zelfs ook van het Hebreeuws naar het Grieks al raken we dat een beetje kwijt. Maar niettemin, dat is de betekenis van de uitdrukking zoon van Adam. En dat impliceert dat hij niet alleen de erfgenaam is van de troon over Israël, maar van de troon over alle volken. Want aan Adam werd de heerschappij gegeven, werd de koningschap gegeven over heel de aarde eigenlijk. Heel de aarde, daarmee alle volken, om maar te zwijgen van al het gedier en de vissen de zee en de vogelen des hemels, want dat staat er echt allemaal bij in Genesis. En dat is dus eigenlijk wat meer dan Sek, zoon van David. Het neemt niet weg dat David in zijn dagen en dus ook zijn officiële opvolgers, zijn zonen dus, op hun beurt net zo goed zonen van Adam waren in dezelfde betekenis van de term. Ze waren de officiële erfgenamen van Adam en droegen dus net zo goed de titel. Vandaar dat wat ik hou voor het teken van de zoon des mensen, de zespuntige ster, bekend is als het teken van David. Het zegel van Salomo of de Davidster of hoe het ding maar genoemd mag worden. Maar als je hem los van die namen interpreteert, die zespuntige ster, kom je onvermijdelijk bij Adam terecht. De mens namelijk. En dat is ook wat het eigenlijk is. Daarom geloof ik dat David en Salomo deze ster inderdaad als embleem, als logo of hoe het tegenwoordig maar heet, gebruikten. Maar dat het niet specifiek David of Salomo is die op wie het teken wijst, maar feitelijk de mens, namelijk Adam. En via Adam uiteraard wijst het naar de laatste Adam, namelijk Christus. En de term zoon des mensen zou dus met vrijheid ook makkelijk vertaald kunnen worden met de laatste Adam. Want dat is wat het is. De definitieve erfgenaam van Adam en daarmee tegelijkertijd dus ook de laatste. Nou goed. Maar er is een vraag aan verbonden die ook op andere plaatsen gesteld wordt. Ik denk dat de meesten van u die vraag inmiddels kennen. De vraag namelijk, Wie is de Messias? Wiens zoon is hij? En het antwoord wat men geeft is dan, hij is de zoon van David. En dan zegt de Heer, dat kan al wel wezen, maar hoe komt het dan dat David over de Messias spreekt als over mijn Heer? Met verwijzing naar Psalm 110. U weet wel, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Het is een uitspraak gericht tot de Messias. Daar twijfelden de Joden dus kennelijk ook niet aan. Maar de vraag is alleen hoe het nou kan dat als hij de zoon van David is, dat David hem noemt mijn Heer. En het antwoord weet men niet. Maar het antwoord is natuurlijk dat die zoon van David tegelijkertijd de zoon van God zou zijn. En deze vraag, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben, moet dus beantwoord worden met de zoon des mensen is de zoon van God. De termen zelf staan tegenover elkaar. Niettemin zijn beide termen van toepassing op dezelfde persoon en men zou dat moeten weten. De zoon van David is de zoon des mensen, maar de zoon des mensen is tegelijkertijd de zoon van God. En voor het gemak ook de zoon van Abraham, maar dat stond al in Matthäus 1 vers 1, dus daar hebben we het nou niet meer over. Maar er stond altijd de zoon van Abraham, de zoon van David. Erfgenaam. En dat erfrecht, wat zijn oorsprong vindt bij Adam, loopt inderdaad via Abraham, die dus ook de zoon des mensen was in zijn dagen, loopt via Abraham naar David. En van David loopt het inderdaad naar Christus. Daar komt het op neer. Maar goed, dat antwoord kenden ze niet. En dus worden er antwoorden gegeven als, hij is Johannes de Doper. Wie is deze zoon des mensen? Hij is Johannes de Doper. Daar hebben we al eerder mee van doen gehad, naar aanleiding van de eerste verse van hoofdstuk 14. Dus daar hoef ik nou ook niet meer op terug te komen. Er zit een kern van waarheid in natuurlijk, in dit antwoord. Hè? Er zit een volstrekt bijbelse gedachte achter, namelijk dat de Heer Jezus dezelfde zou zijn als Johannes de Doper, maar dan uit de dood opgestaan. Dat zit heel dicht in de buurt. Dat is bij de Joodse traditie trouwens sowieso dikwijls het geval. Het zit dicht in de buurt. Want Johannes de Doper is een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Terwijl de Heer Jezus zelf een type is van de Christus. Namelijk in zijn tweede komst of in zijn wederkomst. Of zijn verschijning als de verheerlijkte, de opgewekte. De tekenen van de Heer Jezus duiden allemaal op zijn opstanding en daarmee zijn verhoging. En zoals de Christus niemand anders is dan Jezus, maar dan uit de dood opgestaan, zo wordt, kan je typologisch zeggen, dat Jezus eigenlijk dezelfde is als Johannes de Doper, maar dan uit de dood opgestaan. Alles overdrachtelijk bedoeld. Het is namelijk volstrekt dezelfde lijn die dan gevolgd wordt. Alleen de lijn van Johannes de Doper naar de Heer Jezus is er een van typologie natuurlijk. En de vervulling daarvan vinden we in de lijn van Jezus naar Christus. Dat is maar waar het om gaat. Zit dus erg dicht in de buurt. En waar men de Heer Jezus aanziet voor Johannes de Doper, ligt het voor de hand dat de titels die men Johannes de Doper toeschreef dus ook van toepassing gebracht worden op de Heer Jezus. En dat gebeurt ook. Want anderen zeggen dat de Heer Jezus Elia is. Nou, als aan Johannes de Doper gevraagd wordt wie hij is, vragen ze ook, bent u misschien Elia? In ieder geval in Johannes 1 staat dat, hè? Bent u misschien Elia? Nee, dat was hij niet. Hè? Die gedachte ligt ook voor de hand, want hoe dan ook, voordat de Christus zou verschijnen, om zijn koninkrijk op te richten, zou eerst Elia komen. En Jezus zag er wellicht niet uit als degene die zijn koninkrijk zou oprichten, dus is hij misschien zijn voorloper. Elia, zou heel goed kunnen. En daarna moet ik weer zeggen, dat de profetie, want we gaan wat snel van start nou, maar dat is mijn schuld ook niet, hè. Daarna moet ik zeggen dat de laatste versen van het Oude Testament nou eenmaal spreken over de komst van Elia voordat het koninkrijk over Israël zal aanbreken. Ik zeg het wat positiever dan het er staat. Er staat, zie ik zenturieden de profeet Elia eer dat die dag des Heren komt. Maar als de dag des Heren komt, komt ook het koninkrijk, overigens. En dat is wel aardig, want de profetie over de komst van Elia had net zo goed de profetie kunnen zijn over de komst van de Heer Jezus, over zijn eerste komst, want pas daarna, bij zijn tweede komst, zou de dag des Heren aanbreken. En wie Malachi bestudeert, zou tot de conclusie moeten komen dat dat heel goed mogelijk is. dat namelijk die Elia die komen zou, de Heer Jezus is. Precies zoals er staat, zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. En dat kan ook net zo goed de Heer Jezus zijn. Of zie, de echte Levi zal komen. Een Levi met een eeuwig verbond. Had net zo goed de Heer Jezus kunnen zijn. Want u weet, heb ik vorige keer ook gezegd, eigen namen liggen nou helemaal niet zo vast in de Bijbel. Zie, dus dat er wat verwarring over is, dat kan heel goed. Niettemin, als men het letterlijk neemt, zijn de antwoorden niet goed, natuurlijk. Hè? Te laag gegrepen bovendien. Maar Elia zou eerst komen. En u weet hoe het was, hè? Toen kwam Johannes de Doper en die kwam in de geest en de kracht van Elia, waarmee men gezegd wil zijn dat als de profetie over de komst van Elia kan worden toegepast op de komst van Johannes de Doper, zou ik niet weten waarom niet met hetzelfde recht de profetie over de komst van Elia zou worden toegepast op de Heer Jezus. Als hij dan toch een andere naam draagt en Johannes heet, wel, dan kan hij ook wel Jezus heten. Uiteindelijk zal hij blijken toch weer gewoon Elia te zijn, ook zo letterlijk mogelijk. Maar dat is pas in de eerste helft van de 70e week van Daniël. Daarna zou vanzelfsprekend er nog een komen. Er staat namelijk dat weer anderen zeiden Jeremia of een van de profeten. Dat vind ik wat zwak overigens. Want een van de profeten, als u vraagt welke van de profeten zou het dan geweest moeten zijn behalve Jeremia, dan is het antwoord natuurlijk ogenblikkelijk Mozes. Want dat werd ook verwacht door sommigen. Eenvoudig omdat in Exodus, geloof ik, al gezegd wordt tot Mozes dat er een profeet zou komen onder dit volk, een profeet gelijk als hij, een profeet als Mozes, en wanneer naar hem niet gehoord zou worden, zou men uitgeroeid worden, definitief. En Mozes geeft het verhaal weer door aan het volk en zegt, er zal een profeet komen zoals ik. En wie naar hem niet luistert, zal uitgeroeid worden. En de profeet zoals Mozes is ongetwijfeld de Heer Jezus. Dat weten wij. Maar een andere optie is natuurlijk een profeet als Mozes. Waarom niet gewoon Mozes? Wie lijkt er het meest op Mozes? Wel, Mozes uiteraard. En waarom niet? Want ook onder de Joden was het verhaal bekend over het geheimzinnige verdwijnen van het lichaam van Mozes. Dat lezen we niet maar voor het eerst. Ja, in onze Bijbel lezen we het voor het eerst in de brief van Judas. Maar het is een al bekend gegeven onder het Jodendom. Staat weliswaar niet in de Bijbel, maar dat wil niet zeggen dat men het niet wist. En daar gaat het maar om. En waar Mozes' lichaam zo vreemd verdwenen is, is de kans dus groot dat hij dat lichaam nog eens nodig zou hebben. En dus verwacht men eventueel Mozes. Aan de andere kant, ook Elia is op merkwaardige wijze verdwenen. Op een lichte wolkenwagen. Maar dat was op een vurige paard en wagen. Een gespan. In Duits is dat trouwens een motor met zijspan, maar dat moet laat maar zitten. Een gerei heet het trouwens in het Nederlands. Laat maar zitten. Maar die verdween ook vreemd en dat bevestigt de gedachte dat hij nog eens terug zou komen. Enzovoorts. Dat wil zeggen, men verwacht Elia, dat is in het Jodendom, orthodox althans, vrij algemeen. Eventueel verwacht men ook inderdaad Mozes. Vandaar dat aan Johannes de Doper gevraagd werd, bent u Elia? En daarna werd gevraagd, bent u de profeet, namelijk Mozes. En dat was hij ook niet. En daarna was de vraag, bent u dan misschien de Messias? Nou, dat was hij ook niet. En toen waren er niet meer keuzen. Toen zei hij, ik ben de stem eens roependen in de woestijn. Dat weet u wel, hè? Ik ben de stem eens roependen in de woestijn, die waarvan Jesaja 40 gesproken heeft. Maar als dat niet in het Nieuwe Testament gezegd zou worden, dan hadden wij in Jesaja 40 gewoon gelezen, niet over Johannes de Doper, maar over de Heere Jezus in zijn eerste komst. En dan heb je toch de kortsluiting weer. Die zitten namelijk overal in. Op allerlei wijze werd, typologisch bedoel ik, werd aangekondigd dat de Messias niet in één keer zou verschijnen, maar dat hij een voorloper zou hebben. Die voorlopers verschenen ook, maar de echte voorloper is hij gewoon zelf. Jezus van Nazareth, dus dat is waar het om gaat, hè. En het noemen van Jeremia verbaast mij een beetje. Sommigen zeggen dat de zoon des mensen, de Heer Jezus dus, dat hij Jeremia is. Dat vind ik eigenaardig. Ik zou niet weten hoe men daarbij komt. Maar er is een enorme parallel tussen Jeremia en de Heer Jezus. Alleen die ben ik in het Matthäus-evangelie tot op heden hier, hoofdstuk 16, nog niet tegengekomen eigenlijk. Want het verhaal is natuurlijk dat Jeremia predikte onder het Joodse volk, let op, niet Israël, het Joodse volk, de twee stammen van Israël, in de dagen waarin de ballingschap allang begonnen was. Al jaren ervoor. Nou, niet tientallen jaren, maar wel jaren ervoor. Uiteindelijk meer dan 10. Maar goed, dat doet er niet toe. Want de ballingschap, de officiële wegvoering van het Joodse volk naar Babylonische ballingschap, was in 598 voor onze jaartelling. Maar na die dagen, in elk geval, trad Jeremia op in Jeruzalem. Daar woonden inderdaad nog Joden en Juda, of Jeruzalem moet ik zeggen, was inderdaad nog niet verwoest. Dat was nou eenmaal de situatie, die duurde 11 jaar voort, want uiteindelijk in 587 voor onze jaartelling, toen pas werd Jeruzalem voor de derde keer ingenomen overigens, en pas verwoest. Dus ongeveer zo, in 606 voor onze jaartelling, de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. De Babyloniërs dus, toen werden alleen de belangrijkste mensen uit het volk, de politici zal ik zeggen, weet je wel, en zo, hè, de prinsen, de vorsten van Juda enzovoorts, die werden weggevoerd, waaronder Daniel en waaronder zijn drie vrienden. Dat was in 606. Daarna kwam het volk weer in opstand tegen Babel, tegen Nebukadnezar. Dus Nebukadnezar kwam er weer eens terug met zijn legers en opnieuw werd de stad ingenomen. Dat was dus in 598, inmiddels 8 jaar later, 598 voor onze jaartelling. En toen werd de stad ingenomen en werd het grootste deel van het volk, het hele volk, weggevoerd in ballingschap. En toen bleef er dus nog maar een handjevol mensen over. Categorie waar Nebukadnezar kennelijk ook niks mee kon aanvangen, dus die heeft hij achtergelaten. Dus zo was het ongeveer. En Jeruzalem werd niet verwoest. Bovendien, een stad verwoest is sowieso kapitaalvernietiging. En er heeft geen enkele regering werkelijk belang bij. Dus als het niet hoeft, doet men dat niet. Dus er was nog het merendeel van het Joodse volk was in ballingschap. Een klein deel, een minderheid van het Joodse volk leefde in en rondom Jeruzalem. En u moet al lang gemerkt hebben dat dat de situatie is zoals die ook bestond in de dagen van de Heer Jezus. Het grootste deel van het volk verspreid over de wereld, levend waar ook ter wereld, onder de volkeren, met een kleine minderheid in en rondom Jeruzalem. Want zo was het. Paulus en de discipelen kwamen overal ter wereld Joden tegen. En zelfs in de dagen van, op de Pinksterdag zal ik maar zeggen, kwamen uit de hele wereld Joden naar Jeruzalem om het wekenfeest, het Pinksterfeest dus te vieren en daarna verdwenen ze weer. Want ze woonden waar ook ter wereld en een belangrijk deel is uit de Babylonische ballingschap überhaupt niet teruggekomen. En een ander deel is uit die Babylonische ballingschap wel teruggekomen, maar niet naar Jeruzalem of Judea, maar naar andere plaatsen. Waarom? Omdat het nogal kostbaar is om weer een eigen stad en staat op te bouwen. Dat is de reden waarom een meerderheid van de Joden van vandaag ook inderdaad niet woont in en om Jeruzalem, zal ik maar zeggen, in de tegenwoordige Joodse staat. Ze zouden er niet eens in kunnen, overigens. Ik ben de statistieken kwijt, maar enige jaren geleden heeft men mij eens voorgerekend dat alleen al in New York meer Joden woonden dan een hele Joodse staat. Misschien is het nu door de feiten achterhaald, maar ongeveer 3 miljoen dus. Toen, hoeveel is het nou? 3,5 miljoen? 4 miljoen? Het is nou meer, geloof ik, hè? Ik hou die statistieken niet bij, ik vind het ook niet zo prettig om ze bij te houden. Want hoe meer er zijn, hoe meer er gedood zullen worden straks in de 70ste week van Daniel. Dus laat maar zitten. Maar dat was de situatie. Dat wil zeggen, meerderheid van het Jodendom in ballingschap, een kleine minderheid in het land, in een poging een eigen staat te stichten en te onderhouden. Dat was zo in de dagen van Jeremia, dat was zo in de dagen van de Heer Jezus. En om de lijn maar meteen door te trekken, dat is de situatie ook in onze dagen. En Jeremia was die ene profeet, want het barstte van de profeten, weet u wel, dat is nu nog overal zo, hè. Iedereen kan tegenwoordig roepen, al zo zegt de Heer. Als je dat vroeger deed, werd je meteen in een inrichting opgesloten. Toch, of niet? Nou ja, tegenwoordig niet. Tegenwoordig mag iedereen dat zeggen. Dus er lopen heel wat profeten rond. Dat is nou eenmaal zo, hè? Nee, niet alleen in het christendom, maar overal. Ook onder het jodendom ook, enzovoort. Al zo zegt de Heere, er waren heel wat profeten dus, en die zeiden, de Heere zal Jeruzalem alsnog verkiezen. De Heer zal zijn volk redden. Een uitkomst geven van de vijand. En de Heer zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen, die de naties zullen proberen te tillen, maar ze zullen niet kunnen, enzovoort. En waarschijnlijk heeft men ook geroepen dat er in de Bijbel staat, want dat stond in de dagen van Jeremia ook al in de Bijbel, bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. En dat waren dus de valse profeten. Lees het maar na, lees het maar na. Dat waren de valse profeten. En de Heer zei, hoe kunnen die mensen zeggen, al zo zegt de Heer, en zegt, ik weet nergens van, ik heb helemaal niet gesproken. En de Heer sprak maar door één, namelijk door Jeremia, en liet aankondigen dat Jeruzalem binnen afzienbare tijd verwoest zou worden. En dan wilde het volk niet geloven, maar Jeremia bleef dat prediken met als resultaat dat hij moest vluchten. U weet wel, in de bekende grot, enzovoort, dat doet er nou verder niet toe, maar hij moest vluchten voor zijn leven, daar kwam het op neer. En Jeruzalem werd verwoest. Nou, precies zo ging het in de dagen van de Heer Jezus. Ik heb het alleen tot op heden in Matthäus niet gelezen, voor zover ik weet. Niet tot hoofdstuk 16, zal ik maar zeggen. Maar het komt nog uitgebreid. Namelijk, dat de Heer Jezus aankondigt dat dit Jeruzalem verwoest zal worden. In Jeruzalem, waar een minderheid van de Joden woont, terwijl de meerderheid in ballingschap is, enzovoorts. Waar men hoge verwachtingen heeft van de toekomst. Want zo was het toch, al was het maar onder de bescherming van ene Herodes, die ook voor Jood doorging enzovoorts. Maar de Heer Jezus zei, nee, er zal geen steen op de andere gelaten worden. En ik kon het luid aan, en ik kon eenzelfde oordeel aan over de steden van Galilea ook, zodat er al wat er in het officiële Canaan was, zou inderdaad verwoest worden, en hij moest ook vluchten voor zijn leven, de Heer Jezus. Alleen dat deed hij niet. Dus werd hij gedood. Toch? En in de toekomst zal opnieuw hetzelfde aan Jeruzalem gepredikt worden officieel. Kijk, of je kunt wij stellen vast dat het hetzelfde zal gaan in de toekomst, maar dat is niet hetzelfde als dat wij hetzelfde prediken. Wij leren het uit het woord van God. Wij prediken het niet om de doodeenvoudige reden dat de prediking bestaat uit de prediking van het evangelie. En niet de prediking van de verwoesting van Jeruzalem. Uiteraard. Heeft trouwens ook weinig zin. De prediking zou moeten dienen tot opbouw van de gemeente. En de aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem is niet tot opbouw van de gemeente. Als hij al een positieve uitwerking moest hebben, zou het moeten zijn tot opbouw van Israël. Maar dat kan in onze dagen niet. Ik heb het al vaker gezegd, dat is volstrekt, maar nog volstrekt technisch onmogelijk. Ik zeg altijd, elke Jood die tot geloof komt, wordt toegevoegd aan de gemeente van vandaag. En als morgen alle Joden tot geloof komen, dan heb je nog geen bekeerd Israël. Dan heb je alleen een aanzienlijke uitbreiding van de gemeente. Waarna de gemeente wordt opgenomen, en dan de situatie van Israël verandert daarmee niks. Met andere woorden, wij hebben geen boodschap aan Jeruzalem in die zin. Maar waar het om gaat is dat in de toekomst alsnog wel degelijk, dat moet dus dan logischerwijze na de opname van de gemeente zijn, dan zal aan Jeruzalem gepredikt worden dat Jeruzalem verwoest zal worden. En zal ook gepredikt worden dat men dus zou uitgaan buiten de legerplaats. U weet wel, om de Olijfberg heen en dan rechtsaf. Ongeveer, hè? Naar het zuiden. Dat, ja, ik zeg het maar populair, maar, want ik neem aan dat u dat verhaal allemaal kent, maar dat is het verhaal. Dat men de stad zou verlaten, zou ontvluchten, want de Heer zou op Petra zijn gemeente bouwen. Wat zeg ik nu weer? De Heer zou op Petra zijn gemeente bouwen, maar nou, een ander Petra natuurlijk, hè. Goed, daar hebben we straks weer over. Maar het betekent dus dat er inderdaad driemaal in de geschiedenis zo'n periode is aan te wijzen, en Jeremia moest vluchten voor zijn leven, hij werd gered. De Heer Jezus werd gedood door het volk, niettemin werd hij ook gered. Maar zo was het toch. En Jeremia in een grot en die er daarna weer uitkomt, is eigenlijk ook een beeld van dood en opstanding. Zodat daarmee de dood en opstanding van de Heer Jezus werd uitgebeeld, maar dat even terzijde. En daarna hebben we Mozes en Elia, die prediken aan Jeruzalem en dus in Jeruzalem. En inderdaad, zij worden ook gedood en daarna gered, want ze worden opgewekt. In het midden van de 70ste week, dus. Maar zo herhaalt zich dat. Maar ik vind het wel aardig dat men om een of andere reden denkt of veronderstelt dat de Heer Jezus dezelfde is als Jeremia. En als mij gevraagd zou worden, hoe zou men daarbij komen? Van waar het verband? Dan zeg ik, nou, vanwege de overeenkomst in de omstandigheden. Een Joodse staat, met daarin een minderheid van het Joodse volk, uiteraard. En dan een profeet die de ondergang van Jeruzalem aankondigt. En dat is wat de Heer toch doet. Wij lezen het hier niet, maar ik zal u wat anders vertellen. In ditzelfde schriftgedeelte hier lezen wij het wel, maar dan de positieve kant van het verhaal. Wij lezen hier namelijk niet over de verwoesting van Jeruzalem, maar wij lezen wel over de opbouw van de gemeente. Heb je dat? Die tegenstelling. Nu, Jeremia kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan. Wel, de Heer Jezus doet dat hier niet, maar hij kondigde het tegenovergestelde aan. Niet de verwoesting van de Joodse staat of van het Joodse volk, maar de opbouw, de stichting dus, van de gemeente. Dat is waar het over gaat hier. En beide dingen zou je dus met elkaar in verband moeten brengen. Nou goed. Verder staat er niks bij over Jeremia, dus ik moet het er ook maar bij laten, maar dat lijkt mij de gedachte te zijn. Waarna de Heer zegt, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Vind ik ook een goeie hoor. Wie zegt gij dat ik ben? Hè? Antwoord? Roep het maar in de echoput, dan krijg je het goede antwoord. Hè? Ik ben, ja dat is, maar goed, dat zou je meer verwachten in het Johannes-evangelie natuurlijk. Hè? Ik ben. Precies. Maar het antwoord komt ook, want er staat er in Simon Petrus, antwoordende zeide, gij zijt de Messias, nou ja, in het Grieks wordt het dan de Christus, gij zijt de Christus, let op, de Christus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, implicerend de levende Zoon van God, en dat is ook waar het uiteindelijk om gaat, hè? De Zoon van de levende God, veronderstelt dat hij inderdaad eeuwig leven zou hebben. Wat Petrus daar precies bij gedacht heeft, weet ik ook niet, maar hij had wel gelijk. Of hij het zelf begrepen heeft, is een ander verhaal en voor ons ook niet van belang. Maar hij gaf in ieder geval dat antwoord. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En het antwoord is de Zoon van God en daarmee de Messias. Want degene die zowel Zoon des mensen als Zoon van God is, is per definitie de Messias. Dat weet men in het Jodendom vandaag al helemaal niet meer. Want daar ontkent men dat God een zoon zou hebben. Terwijl het toch op meerdere plaatsen ook in het Oude Testament staat. De belangrijkste zijn ongetwijfeld Psalm 2. En u weet wel, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En die andere uit 2 Samuel 7, waarvan de zoon van David gezegd wordt, hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En dat is een van de belangrijke schriftplaatsen, waarin die lijn van Adam, die immers getrokken wordt over Abraham en daarna David, samenvalt met de lijn zoon van God. Daar komen zoon van David en dus zoon des mensen en zoon van God bij elkaar. Het is trouwens een thema wat zo hier en daar in het Johannes-evangelie wat uitgebreider naar voren komt. Waar soms gewoon gezegd wordt dat de zoon des mensen nou eenmaal de zoon van God is. En op grond van de titel zoon des mensen zou hij macht hebben, zou hij recht hebben op heerschappij over heel de aarde. Maar als zoon van God zelfs heerschappij over heel de schepping. En dat is de Messias. Dan moet het degene zijn namelijk die macht heeft over de dood, die een eeuwig koninkrijk zou ontvangen en die dus kennelijk eeuwig leven heeft. En dat is ook wat in deze term zit opgesloten. Deze zoon des mensen, Jezus de zoon des mensen, is ook de Christus, de zoon des levende Gods. Strikt genomen, hij moest het nog worden, op het moment dat Petrus dit zegt. En even strikt genomen, hij was het al, op het moment dat Matthäus dit schreef. Voor het geval u wilt discussiëren over een van beide punten, wel doet dan over allebei, dat is meteen het einde van de discussie. De heer was inmiddels de Messias door zijn opstanding uit de dood. En verder, ook zo'n uitspraak kan letterlijk uit de mond van Petrus worden opgetekend, maar dan is het vooruitgrijpend op zijn opstanding uit de dood. En de andere mogelijkheid is dat Petrus gewoon niet begreep dat hij pas door zijn opstanding de Messias zou worden. Dat kan ook nog, en dat is de gedachte die in andere schriftplaatsen weer naar voren komt. Het doet verder niks ter zake natuurlijk, of hij nou de Christus was of de Zoon, of de Christus zou zijn. Inmiddels is hij het in elk geval, en over de consequenties daarvan wordt dan ook inderdaad gesproken. Dan zegt de Heer tot hem, zalig zijt gij Simon Barjona. De eerste plaats, de man heet in vers 16 Simon Petrus, terwijl wij hem allemaal kennen als Petrus. Maar is op voorhand, want hij zou pas Petrus genoemd worden hier in dit schriftgedeelte. Officieel wordt de naam Petrus ontleend aan vers 18 hier. Ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. Maar ik acht het niet onwaarschijnlijk dat hij voor die tijd ook op Petrus genoemd werd. Maar dat doet weinig de zaken ook weer. Maar hij heette officieel, met zijn doopnaam wou ik zeggen, maar dat gaat geloof ik niet. Heette hij Simon. En Simon, de naam Simon of Simeon, eigenlijk in het Hebreeuws, is eigenlijk ook een aanduiding van een gelovige overblijfsel uit Israël. Alleen is minder bekend. De stam van Simeon, die in het uiterste zuiden leefde, die trouwens iets had met de Edomieten, want hij woonde in het gebied wat later Idumea werd. Dus Simeon was al vroeg in Petra, denk ik altijd. Maar ik kan het echt allemaal nou zo gauw niet uitleggen. Maar zo zit dat nou eenmaal. En verder krijgen we natuurlijk de aardigheid dat deze, de eerste Simon, de zoon van Jacob, in de tijd werd vastgehouden in Egypte door Jozef. Weet je wel, alle broers naar huis, maar Simeon moest blijven en die draaide de bak in. De gevangenis, net als Jozef zelf eerder. En dat legt allerlei verband. Maar Simeon is dan een beeld van het gelovige overblijfsel. Dat komt natuurlijk omdat de naam ook betekent, of juist in de eerste plaats betekent, de horende. Meestal vertaalt men het weg met God zal horen of iets dergelijks. Maar dat betekent gewoon degene die hoort. Hij die hoort. En men zou de naam in de eerste plaats moeten toepassen op de persoon die hem draagt. Simon dus, de gelovige. Want, en dat was hij blijkbaar. Want dit is de enige echte geloofsbelijdenis natuurlijk, hè? Over Jezus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En als geloofsbelijdenis is dat voldoende. Dat is immers waar het om gaat. Dat is heel wat de prediking inhoudt. Vanaf de Pinksterdag zal ik maar zeggen. Dat deze Jezus is de Christus. God heeft hem tot Christus. En God heeft hem tot Here gesteld. En dus dat deze Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En bijna alle brieven spreken daarover, vervolgens, uiteraard, want dat is het evangelie. Jezus werd opgewekt en gesteld tot Heer en tot Christus. Hem werd gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de vorst des levens en God spreekt nog slechts tot de mens door deze Zoon. Nou, dat was antwoord van Simon. Maar daarna zegt de Heer tot hem, zalig zijt gij Simon. En hij zegt niet Simon Petrus, maar hij zegt Simon Barjona. Dat vind ik een heel aardige uitspraak. Bar betekent zoon of zoon van, hè. En de vraag is natuurlijk waarom dat er hier nou bij staat dat hij de zoon is van ene Jona. Maar de aardigheid is natuurlijk dat wij die Jona, die vader van Petrus, helemaal niet kennen eigenlijk. Er doet niks ter zake wie dat is. We weten er niks van. Maar het opmerkelijk is dat de naam van Jona nog geen halve bladzijde eerder in mijn Bijbel genoemd werd. Zij het dan een andere Jona. Zodat als nu ineens gesproken wordt over Simon Barjona, zouden wij met die halve bladzijde nog in ons geheugen, al is dat een paar weken geleden dat we het hier besproken hebben, hè, zouden wij meteen aan die Jona moeten denken. En dat zouden we ook inderdaad moeten doen, want ik geloof dat de strekking van deze uitspraak Barjona in vers 17 niet, of helemaal geen zin heeft eigenlijk, wanneer de Heer hier alleen maar verwijst naar hoe zijn vader ook alweer heette, alsof Petrus dat zelf niet wist. We kennen die man trouwens toch niet, dus wat hebben wij ermee te maken wie zijn vader was. Maar het punt is, denk ik, dat weet ik wel zeker, dat de Heer Jezus deze uitdrukking gebruikt om verband te leggen met Jona uit vers 4, maar dat is die van het boek Jona, de profeet Jona, en de positie of functie van Petrus vervolgens. Want bij beide is de gedachte dat zij vanuit Israël, om niet te zeggen vanuit het Joodse volk, maar in ieder geval vanuit Israël, het evangelie zouden brengen naar de heidenen. En moeilijker is het niet, dat is wat het is. Zodat de bediening van Petrus hier meteen op voorhand vergeleken wordt met een bediening van Jona. En ik meen, ik heb vorige keer natuurlijk het een en ander van Jona aangehaald, omdat hij nou eenmaal vers 4 daarover sprak. Dus ik hoef het eigenlijk niet meer te doen. Waar het om gaat is dat via Jona het evangelie naar de heidenen zou gaan. Langs een moeilijke weg, wel wat ingewikkeld, maar niettemin dat is wat zou gebeuren. En dat is ook wat hier wordt aangekondigd in dit deel hier in Matthäus 16. Want dat blijkt uit de volgende verse. Daar staat namelijk in vers 18, gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Met nog een toelichting in vers 19 over aarde en hemel en het verband daartussen. Daar kom ik straks op terug. Maar waar het om gaat is dat die gemeente die daar genoemd wordt in vers 18, wis en waarachtig wel de gemeente is waarvan wij nu deel uitmaken. En die in de praktijk tot stand kwam, of begonnen werd, of hoe je dat maar zeggen moet, door de bediening van dezezelfde Petrus. Dus even snel lezen, kom ik er zo op terug. Ik heb vorige keer al even gauw gezegd dat Petrus de sleutel gegeven werd van het koninkrijk, wat er maar wezen mag. Betekent in de praktijk dat hij de eerste spreker zou zijn op de Pinksterconferentie in Handelingen 2. Dat was hij ook. Dat was de eerste spreker. En in welke taal sprak hij het eerst? Nee, eerst in tongen. Dus niet in een taal der Joden, welke het maar geweest mag zijn. Eerst in tongen, in talen der heidenen. Toch? Ja, hoe je dat nou een keer te vinden, zo is het nou eenmaal. Goed, zal iemand zeggen, ja, dat is typologie. Zo, maar goed. Maar dat is Handelingen 2. Natuurlijk is dat typologie. Eerst in tongen, daarna pas in de taal der Joden. Wat het maar was, Aramees denk ik gewoon. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar eerst in talen der heidenen, dan pas rechtstreeks gericht tot de Joden in hun eigen taal. En dat geeft meteen de volgorde van de rest van de Nieuwtestamentische geschiedenis aan. Eerst de evangelie naar de heidenen. Eerst een volk verzamelen uit de heidenen, zal ik maar zeggen. En daarna pas zal het evangelie rechtstreeks gericht worden tot de Joden. Dat zo gebeurt het ook. En bovendien, het was echt apostel Petrus, zoals gezegd, die als eerste en bovendien ook zeer officieel het evangelie bracht aan heidenen. En het was zeer officieel, omdat het gepaard ging inderdaad met spreken in tongen. De tweede keer dat het voorkwam. Nou ja, de tweede keer dat het expliciet vermeld wordt in de Bijbelse geschiedenis. En daar gaat het maar om. De eerste keer was in Handelingen 2, bij Petrus en de discipelen. Toen officieel aan Joden gepredikt werd. Want dat gebeurde wel aan Joden. En de volgende keer was in Handelingen 9 of was het 10, dat ga ik zo gauw niet onthouden, bij Petrus in Caesarea, bij deze Cornelius. En toen gebeurde het weer. En Petrus vertelt het later en zei, ja, ze ontvingen de Heilige Geest gelijk als ook wij. Niet, ze ontvingen de Heilige Geest, maar ze ontvingen de Heilige Geest gelijk als ook wij, namelijk ze spraken ook in tongen, zei Petrus tot andere discipelen. Dus wat kon ik eraan doen? Het was hetzelfde, dus ik moest ze wel dopen. Maar dat was de officiële gebeurtenis dus, van Gods wegen bekrachtigd, waarbij inderdaad blijkt dat de zaligheid wel degelijk voor heidenen bestemd was. En via Caesarea, de stad des keizers, en bovendien aan de zee, ging het vervolgens ook over de zee. Dat is maar het verhaal, hè? Dus dat was Petrus. Derde keer trouwens dat er officieel in tongen gesproken wordt in de Bijbelse geschiedenis, was bij Paulus in Efeze. Zodat daarmee de bediening van de apostel Paulus en ook zijn openbaring van specifiek gemeentelijke waarheid ook op die wijze van Gods wegen bekrachtigd werd. Drie keer, meer niet. Maar dat was Petrus, dus deze Petrus. En dat hangt alles samen met Jona, die trouwens zijn bediening begon in Joppe. Petrus trouwens ook. U weet toch, Jona kreeg een opdracht, Jaffa, Joppe, en die ging in een schip. Hij moest naar Nineveh, ging naar Tarsus en ik kwam toch in Nineveh. Of iets ingewikkelds. Dat vertel ik nou niet verder. En Petrus in Joppe, Jaffa, of hoe men heten mag. En daar werd hij via visioen en nog eens een visioen van Cornelius. Werd hij geroepen naar Caesarea, naar Cornelius enzovoort. Zodat Paulus ook zijn bediening begon daar in Joppe. Volstrekte parallel, maar ik heb er niet zo gek lang geleden op een zondag een keer over gesproken hier. Dus ik laat het maar weer voor wat het is. Maar dat verband is er nou eenmaal. En via de term Simon Bar-Jona wordt daar ongetwijfeld naar verwezen. Nou. Waarbij bovendien de duif per definitie de vredesduif is. Hè? En Jona betekent duif, hè? En de gedachte is dus dat inderdaad het evangelie, het nieuwe verbond, het verbond des vredes, zou gebracht worden naar de heidenen. Nou. Maar dan staat er, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Toen zei Paulus, nou ja, daarom ben ik ook terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Dat is Galaten 1. En dus ook niet bij degene die voor mij al apostelen waren in Jeruzalem. Hij zegt maar, nou hij zegt het zo niet expliciet, maar dat is impliciet, zegt hij dat wel. Ik ben dus te raden gegaan bij de geest. Of bij God zelf. En toen werd er met een en ander geopenbaard. Op de berg Sinaï in de derde hemel. Nee, of het in het lichaam was of uit het lichaam, zuster, dat weet ik ook niet. Maar zoiets dus, hè. Maar dat vertel ik nou maar even zo snel, even zo'n lijntje. Niet bij vlees en bloed. Als van vlees en bloed afhangt, dan wordt men deze dingen niet gewaar. Daar zit het probleem. Dat is een van de merkwaardige geheimen, zeg ik wel eens, van de Bijbel. Maar het is een open deur in trap als ik het zeg. Wat ik zeg is dit. Er zijn mensen die bestuderen jarenlang de Bijbel en leren er niks uit. Waarom niet? Omdat ze niet erkennen als het woord van God. En heeft God er ook geen belang bij om het hen duidelijk te maken. En doet dat ook niet. Dat is het hele verhaal hoor. De Bijbel sluit zich, gesloten boek. En de Heer zelf sluit het boek. Legt er een bedekking over. Verhard harten, of hoe dat allemaal maar heten mag. Verblind mensen enzovoorts. Dat doet de Heer zelf. Opdat men niet zou weten. Om het verborgen te houden. En als iemand als Petrus deze uitspraak doet, dan zegt de Heer prompt, dat is u niet geopenbaard door vlees en bloed. En als het niet door vlees en bloed is, dan komt het dus van de geest. Bovendien, dat geeft meteen antwoord op de vraag, hoe het kan dat Petrus nou ineens bij deze gelegenheid begrijpt dat Jezus de Christus is en nog wel de Zoon van de levende God, terwijl wij het zoveel andere geschiedenissen rond Petrus altijd het idee hebben dat hij dat nog niet begreep. En dat hij dat pas na de opstanding van Christus begreep. Daarom zeg ik, het is maar de vraag of hij wist wat hij zei. Maar wat hij zei, was in ieder geval correct. En de Heer Jezus zelf zegt dat zijn uitspraak in feite afkomstig is van, op welke wijze weet ik dan niet, maar op een of andere wijze afkomstig is van goddelijke inspiratie. Die hem of dingen heeft duidelijk gemaakt, of die hem de woorden in de mond legt, zonder dat ze duidelijk zijn, maar dat maakt voor mij verder niks uit. Voor ons niet in ieder geval. Maar in ieder geval zegt de Heer, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En hoe dat dan tot stand gekomen is, dat doet natuurlijk verder niks te zaken. Maar wat Petrus hier zegt, is wel degelijk de enige echte inhoud van het evangelie en van de prediking van het evangelie uiteraard. Men zou geloven dat Jezus is de Christus. Gelooft men niet dat Jezus is de Christus, dan is men dus naar Bijbelse begrippen ongelovig. Hoe religieus men wellicht ook is, maar men is ongelovig. God. Maar goed, op grond van deze uitspraak doet de Heer nou een paar uitspraken. Hij zegt dan, ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. De eerste plaats dus zijn naam, de rots. En dan moet dan duidelijk zijn dat op een of andere wijze, maar dat blijkt natuurlijk ook uit vers 19, het volgende vers, dat op een of andere wijze de titel die normaal gegeven wordt aan de Heer Jezus, in het Oude Testament al namelijk, die wordt bij deze gelegenheid gegeven aan Petrus. Die titel is Petrus, de rots. U weet wel, die uit het Oude Testament, de Heer uw rotssteen, enzovoorts. Sela, staat er dan, meestal, enzovoorts, hè. Maar diezelfde titel wordt nu aan Petrus gegeven, niet omdat hij dezelfde is als de Heer Jezus, maar vanwege wat zij gemeen hebben, namelijk de Heer Jezus zelf is die rots, is het werkelijke fundament waarop de gemeente gebouwd zal worden. Iets wat door de apostel Paulus natuurlijk later uitgebreid gezegd wordt, niet alleen in 1 Korinthe 3, maar in het bijzonder ook in Efeze 2. Met opzet noem ik Efeze erbij. De gevangenisbrief, gemeentelijke waarheid, er wordt niemand ontkend. Dus kan ik rustig zo zeggen, men wordt gebouwd op het fundament, enzovoorts. Maar Petrus zou degene zijn die deze dingen zou prediken. En het fundament, daarvan kun je ook zeggen, dat is de prediking, zoals we die voor het eerst, openlijk althans, horen van de apostel Petrus op de Pinksterdag. Want lees een toespraak maar na. Dat is de basis van de gemeente. Er kwamen 3000 mensen tot geloof. In de Heer Jezus. Maar op basis van, basisfundamenten, op basis van de prediking van Petrus. En daar gaat het maar om. Bovendien, het fundament waarop wij als gemeente gebouwd worden, heet het fundament der apostelen en profeten. In Efeze 2. Het fundament der apostelen en profeten. Dat betekent het fundament der apostelen en apostelen zijn profeten. Zij hebben, en Paulus zegt, wat de Korintiërs betreft, zegt hij, ik heb als wijs bouwmeester het fundament gelegd. Wat is dat fundament dan? De prediking van Christus, wie hij is. En meer fundamenteler, maar dat zijn meer uitdrukkingen voor Johannes dan. Het is dus Christus. Maar beide kan gezegd worden. Voor zover het Christus is, is Christus de rots. Voor zover het de prediking is van aangaande Christus, wordt Petrus de rots genoemd. En dat dankt hij zijn naam aan. Van het horende slechts wordt hij inderdaad zelfs een sprekende. En zijn getuigenis later op de Pinksterdag, dat is inderdaad wat de boodschap betreft de basis inderdaad van de gemeente van vandaag. Sommigen schrikken daarvan, want die zeggen dat was toch Paulus? En dan zeg ik weer nee, dat is niet Paulus, dat is Petrus. Sterker nog, want ik kan het nog sterker zeggen, wij vinden in Handelingen tweemaal een uitgebreide toespraak. De eerste is van Petrus in Handelingen 2. De andere is van Paulus in Handelingen 13. En wie het verschil ziet tussen die beide toespraken mag het zeggen. Behalve dan dat je het anders schrijft natuurlijk. Maar de inhoud, de strekking van de prediking, de argumentatie, volkomen gelijk. In beide gevallen gaat het er gewoon om. Deze Jezus die gij gekruist hebt is gesteld door God zelf tot Heer en tot Christus. Dat is wat Petrus letterlijk zo zei in Handelingen 2. Maar dat is wat Paulus zegt in Handelingen 13 in Antiochië. In de synagoge overigens. Maar dat doet hem verder weinig ter zake. En de Joden willen dat dan niet. En dan gaat hij dus naar de heidenen met diezelfde boodschap. Ja. In dezelfde plaats overigens ook. Maar er verandert dus niks mee. De prediking is Jezus die door God is opgewekt. Door God gesteld is tot Zoon. Daarmee tot Messias enzovoorts. En zeg niet dat Paulus toen in Handelingen 13 nog niet wist wat er werkelijk zou gebeuren. Want hij wist het wel, dat staat er namelijk bij. Want hij eindigt zijn verhaal met, zie dan toe dat over u niet komen het woord wat gesproken is door Habakkuk 1 vers 5. komt en aanschouwt gij verachter ze, als verwondert u en verdwijnt, want ik werk en werk in uw dagen, terwijl gij niet zult geloven indien het iemand u verkondigt. En een paar versen verder staat dat ze het niet geloven, de basis ervan al niet. En dan zegt de apostel, nou dan zie je, dat is precies wat vervuld wordt. En dus zijn wij licht der heidenen, want dat staat ook in Jesaja, enzovoorts. Hij wist het dus heel goed. Hij zegt, het was nodig dat eerst aan u het evangelie gepredikt wordt, want dan kunnen we daarna naar de heidenen gaan. En dus had hij op ene sabbat, had hij dan de joden gepredikt. En de tweede sabbat wilden de joden het niet. En dus gingen toen naar de heidenen, want die waren er toen ook bij, hadden het ook al aangehoord en zo. Met andere woorden, gemeentelijke waarheid, maar gebaseerd op precies dezelfde argumentatie. En of je dan van Petrus komt of Paulus, maakt niks uit. Behalve dan dat Petrus dan toch de eerste was. En dat is maar waar het om gaat, ook hier. Want Petrus is dan die rots die namens niet voor niks. Dat wil niet zeggen dat hij zo onwankelbaar was, want dat was hij niet. Maar het wil gewoon zeggen dat hij het evangelie van die rots, van dat fundament, zou brengen of zou prediken. Onwankelbaar is hij nooit geworden, Petrus. Dat weet u toch, hè? Dat is niet aardig om te zeggen. Maar te zijn de tijd zal ik mijn excuus wel aanbieden aan hem. He? Ja, tuurlijk. Maar onwankelbaar was hij niet, maar zijn boodschap als zodanig wel. Hij zelf niet en zijn levenswijze ook niet, maar zijn prediking wel. En dat is maar waar het om gaat. En daarom Petrus. En vandaar dat de term Petra vervolgens gebruikt wordt voor de woorden die hij sprak. Want hij is Petrus vanwege het woord, vanwege wat in zijn hart is, vanwege wat hij geloofde. Daarom wordt hij Petrus genoemd en wat hij geloofde, dat wil zeggen zijn getuigenis of zijn woord of wat er mee wezen mag, wordt dan genoemd Petra. En begrijp je me goed, Petra en Petrus is volstrekt hetzelfde, met het enige verschil dat Petrus een mannelijke vorm is en Petra is de vrouwelijke vorm, maar dat wist hij al. Meisjes heten gewoonlijk Petra, het is alweer uit de mode inmiddels, maar Maar meisjes heten gewoonlijk Petra en de jongens heten Petrus of gewoon Piet. Maar vooruit, hè? Piet. Ja, zuster, wij hadden thuis ook een kanarie. Maar dat heeft er niet mee te maken. Goed. Maar Petrus en Petra is dus gewoon hetzelfde. Alleen de naam Petrus wordt gegeven aan de man op grond van wat in zijn hart is, het woord wat in zijn hart is. En Petra wordt, de term wordt kennelijk van toepassing gebracht dan op het woord voor zover het eruit komt. En dat is ook de traditionele verklaring. Die voor sommigen niet afdoende is. Want waarom zegt de Heer dat zo ongelukkig? En dat vind ik een eerlijke vraag. Waar die vreemde woordkeus? Waarom nou ineens dat Petra erbij enzovoort? Hè? Nou, dat is natuurlijk makkelijk genoeg, omdat als die gemeente die gebouwd zou worden, uit vers 18, als dat die van Israël zou zijn, in de openbaring van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus, dan zou dat gebouwd moeten worden, zou die gemeenschap gebouwd worden op het fundament, de rots, die inderdaad bekend staat als Petra of als Sela in het Hebreeuws. Maar dat is gewoon oud-testamentische waarheid. Die is weliswaar in het algemeen onbekend. En dan krijgt men problemen met dit vers, vanzelfsprekend. Maar de gedachte is gewoon dat de openbaring van het koninkrijk zou tot stand komen via Petra. De stad Petra, de stad van Edom, zal ik dan nog maar voor alle duidelijkheid zeggen. Sela in het Hebreeuws. Maar waar de Heer juist over spreekt, is dat de gemeente gebouwd zou worden op een andere Petra. Niet op dat Petra, maar op dit Petra. Op dit getuigenis namelijk van Petrus. En op de bediening van Petrus. Want met zijn bediening en met dit getuigenis, wat we dus inderdaad in Handelingen 2 tegenkomen, dit getuigenis, alleen dan veel uitgebreider en gefundeerder, hè, op dat getuigenis, deze prediking van Petrus, werd inderdaad de gemeente gegrondvest. Gefundeerd, of hoe je dat maar zeggen moet. En historisch gezien werd het fundament voor de gemeente gelegd, praktisch bedoel ik, werd het fundament voor de gemeente gelegd op de Pinksterdag. In de prediking. dat de prediking was over de opstanding van Christus en dat dus heel strikt genomen dat het fundament is, dat historisch feit, dat is inderdaad juist. Maar neem niet weg dat de uitwerking daarvan voor het eerst pas gedemonstreerd werd, pas actief werd, zal ik maar zeggen, 7 weken later. Niet bij Pasen, maar Pinksteren. En dus ben ik geneigd te lezen, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dat is dus een andere Petra. Een andere Petra dan dat Petra wat we in het Grieks van de Septuaginta tegenkomen. Dat wil zeggen in het Grieks van het Oude Testament. Hoe het maar heten mag. Petra, Paron, u kent de namen langzamerhand. Hè? Dat is waar het om gaat. Het is een heel andere zaak. En bovendien wordt de verantwoordelijkheid daarvoor in zekere zin op de schouders van Petrus gelegd. Wanneer door hem gezegd wordt in vers 19, en ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden, en zo wat gij zult ontbinden, want met de sleutel kun je wat binden en ontbinden. Toch, op slot draaien en weer open doen. Een van de twee, met een fatsoenlijke sleutel kan dat. Nou, dat zou Petrus inderdaad doen. Als spreker op de Pinksterdag, maar ook als degene die later het evangelie officieel zou brengen naar de heidenen en daar de deur naar de heidenen zou openzetten, daar in Caesarea, want daar komt het op neer. Waarna vervolgens, zoals ik altijd zeg, de apostel Paulus met gemak die deur doorkwam. Vind ik altijd leuk in Handelingen. In hoofdstuk 9 verschijnt Paulus ten tonele, begint ook zijn bediening, maar er komt niks van terecht. Dan krijgen we Handelingen 10, dan krijg je Petrus. Die moet eerst naar Joppe en dan naar Caesarea en daarna komt Paulus weer terug. Want de deur moet eerst opengezet worden. En de bediening van Paulus in Handelingen 9 loopt nergens op uit. En het eindigt ermee dat hij terug naar zijn moeder gaat, zeg ik altijd. Hè? Naar Tarsen. Tarsen. Ja, datzelfde als Tarsen is, maar het is een andere taal. En daarmee ook een andere plaatsnaam. Maar de naam betekent hetzelfde. Tarsen is of Tarsen. En daar gaat het maar weer om. Hè? Die dingen liggen allemaal dicht bij elkaar. Maar men zou ze aan elkaar houden. De logica ook zien. Hè? Nou goed, de heer zegt dan, gij zijt Petrus. En op deze Petra. En dat hij daarmee bedoelt deze woorden van Petrus. Dit geloof van Petrus. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar het heet Petra ter onderscheiding van het Petra waarop de openbaring van het koninkrijk tot stand zal komen in de toekomst. Zodat de Heer hier uitdrukkelijk spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En voor degene die zegt dat vind ik ver gezocht, zeg ik nee hoor, want dat las ik ook al in vers 4. Daar kwam ik namelijk Jona tegen. En er staat ook, en hen verlatende ging hij weg. Dat is waar het om gaat. Hij liet de Joden in de steek, om zo te zeggen. Hij keerde ze aan de rug toe en keerde zich tot de heidenen. Dat is de letterlijke uitdrukking van Paulus in die toespraak in Handelingen 13 weer. Nou goed. Dus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Ik vind het altijd eigenaardig. Traditioneel fungeert dit vers als voorbeeld van hoe men bijbelstudie moet doen. Er staat een heleboel boeken, ik weet niet hoe dat komt, daar schrijven ze gewoon allemaal van elkaar over. Denk ik. Hè? Waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar dan zegt men, je moet bijvoorbeeld een zin lezen en dan beurtelings op de zin steeds opnieuw lezen en beurtelings de klemtoon verleggen. Steeds op het volgende woord leggen. Hè? Om de betekenis van zo'n zin te vatten, zodat steeds een ander woord de klemtoon krijgt. En dan neemt men de zin, ik zal mijn gemeente bouwen. En dat vind ik nou jammer, want waarom nou niet? Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Want er komt de klemtoon een keer op Petra te liggen, en wat doe je dan? Dat is altijd het probleem. Als je vragen hebt over dat Petra, dan leg je door de vraag te stellen de klemtoon erop. En als de klemtoon erop ligt, dan is ineens het normale antwoord niet meer voldoende. Het normale antwoord dat de Heer met dat Petra kennelijk die woorden van Petrus bedoelt. Begrijp je hoe dat werkt? Dan zeg je, ja, dat vind ik maar een slecht. Hoezo Petra? Waarom is je nou Petra? Dat begrijp ik niet. Waarom Petra? Dan zeg je, ja, dat zijn die woorden van Petrus. Ja, dan halen we onze schouders op en zeggen, ja, nou ja, we hebben geen andere verklaring, dus dat moet wel zo wezen. Dan krijg je dat soort idee, hè? Maar niettemin, er is wel een verklaring voor natuurlijk, maar die heb ik u zojuist gegeven. Maar als je de klemtoon ook nog even legt op deze, dan wordt het helemaal interessant natuurlijk. Doen we gewoon even, neem het de echte zin, hè? Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is het zinnetje. Er staan een paar meer, maar dit is het zinnetje. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dan ga je de klemtoon leggen, dan zegt hij, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dan weten wij toch allemaal waar het over gaat. Is er dan nog een andere Petra? Jawel. Schrijf je met een hoofdletter, ligt wat verder naar het zuiden. Toch? In Theeman dus, in het Hebreeuws, het zuiden. Theeman. Zoek hem op de kaart en ben je aardig in de buurt. En dat is wat het betekent. Ik zou niet weten wat anders. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Ik denk dus dat je beter de klemtoon op deze kunt leggen dan op Petra. Dan lijkt me nog duidelijker. Hè? Verder wil ik wel de vraag van die klemtoon nog wel afmaken. Want het is toch wel een mooie gedachte hoor. Want dan zegt hij, ik zal mijn gemeente bouwen. Wie zal de gemeente bouwen? Goed zuster, dan kun je al die cursussen dus wel vergeten. Hè? In gemeentebouw. De Heer zelf zou het doen namelijk. En dat is een volstrekt bijbelse waarheid, kun je ook op veel andere plaatsen lezen. Indien de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs woegen de... Wat zei je? Navigators? Zei dat niet? Zei dat... Oh nee, dat verstond ik. Nee? Te vergeefs woegen de bouwlieden, de zonen, eigenlijk, in het Hebreeuws. En de zonen zijn in de eerste plaats weer de Joden, dus daar ga je weer. Die zo graag een huis willen bouwen, zelfs een staat bouwen, een stad bouwen, een tempel bouwen wellicht. Er komt niks van terecht. Maar voor de gemeente van vandaag geldt hetzelfde. De Heer zou het doen. Het aardige is ook dat de Heer zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Ook een traditionele, dat is een hele goeie. Het wordt dikwijls als argument gebruikt ook. Bij de bedelingenleer, weet u wel, zo van, de Heer zou die gemeente bouwen, dat wil zeggen, zolang die Heer er nog niet was, was er ook geen gemeente. Het is niet zo'n sterk argument hoor, want het woord gemeente kom je natuurlijk ook in het Oude Testament uitgebreid tegen, ter aanduiding van Israël. Dus zo kun je dan weer onderuit kletsen. Maar niettemin is het zo, de Heer zou dat doen en belooft dat hier ook feitelijk te doen en... In de profetie werd natuurlijk ook beloofd. Maar dat is wat minder toegankelijk tekst, zal ik dan maar zeggen. Maar deze is duidelijk dat de Heer tot zijn discipelen zegt, ik zal mijn gemeente bouwen in de toekomst. Hij zou het doen en hij zou het nog doen alsnog. Dat wil zeggen in de toekomst. Moest nog gebeuren. En dat zou gebeuren via Petrus in de eerste plaats. Dat is ook duidelijk, want dat staat in het volgende vers. Want je zou de vraag kunnen stellen, maar hoe zal de Heer het dan doen? Wel, hij zal de sleutel geven aan Petrus. En die zal wat belangrijke deuren openen en sluiten, is daar de gedachte. Dus dat klopt inderdaad. Hè. Verder, ik zal mijn gemeente bouwen, is ook aardig natuurlijk. Hè. Toch? Ja, niet onze gemeente. Hij zou zijn gemeente bouwen. Onze gemeente moeten we zelf maar zien. En waar onze gemeente in de plaats komt van die van de Heer, kunnen we er beter niet aan beginnen. Zo zit het gewoon. En hem die gemeente laten bouwen. Ik zeg het nu wel populair, maar ja, er zijn mensen die praten daar een week over toch, over dit soort thema's. En natuurlijk, dat kan met gemak. Om vast te stellen waar het werkelijk om gaat. En deze dingen die ik nu zeg, die komen natuurlijk allemaal uitgebreid aan bod in de diverse nieuwtestamentische brieven. Zijn gemeente. Petrus zegt, het is het erfdeel des Heren. Precies. En Paulus zegt, is het lichaam des Heren dan wel het lichaam van Christus? Niet het onze. Hij zou zijn gemeente bouwen. En dat bouwen is ook aardig, want het legt verband met het getuigenis van Petrus. Al zien wij dat niet meer in de vertaling. Gij zijt de zoon van de levende God. En de zoon is per definitie een bouwer. Dat is gewoon hetzelfde woord. Er is geen verschil tussen. Een zoon is een bouwer. En de Heer zegt inderdaad, ik zal bouwen. Mijn gemeente. Maar nadat Petrus eerst gezegd heeft, gij zijt de zoon van God, is het dus de gemeente Gods. En legt er meteen verband tussen deze gemeente die gebouwd zou worden en hemelse dingen. Is misschien niet zo'n sterk argument, maar het is er wel in. De gemeente wordt uitdrukkelijk genoemd gemeente Gans. En later natuurlijk ook een hemelse gemeente, want daar komt het op neer. En verder staat er, en de poorten der hel zullen die gemeente niet overweldigen. En dat betekent inderdaad dat de Satan geen macht zou hebben over die gemeente. Althans, macht misschien wel. Ander woord ervoor, heerschappij, dat betekent het. De poorten der hel zullen niet heersen over de gemeente. Dat wil zeggen, die invloed zal er wel zijn. Maar heerschappij, dat wil zeggen de hoogste macht, zullen de poorten der hel inderdaad niet over de gemeente hebben. De meest eenvoudige variant van deze uitspraak is dat de gemeente niet zal uitsterven. Nou ja, je hoeft er maar twee te hebben die tot de gemeente behoren. En die hebben dan al eeuwig leven, dus die sterft dan nooit meer uit. Dus ik vind het geen sterk argument. Maar dat is dikwijls de gedachte zo van, die gemeente blijft op aarde. Maar waar staat dat het op aarde zou zijn? Maar de gemeente blijft op aarde de eeuwen door bestaan tot aan de dag van de revolutie aan toe, denk ik dan altijd. Maar tot aan de wederkomst van Christus. Ja, dat ook. Maar geloof niet dat het daar echt om gaat. Waar het echt om gaat, is inderdaad dat de gemeente per definitie onttrokken is aan de macht van de tegenstander. Namelijk aan degene die het geweld des doods heeft. Letterlijk dan met de woorden uit Hebreeën 2. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon Colossens aanhalen en zeggen dat de Heer deze tegenstander heeft overwonnen in zijn opstanding. Of Romeinen 8, dat is nog fundamenteler. Wij zijn namelijk met Christus meer dan overwinnaar, in ieder geval over de dood. En dus de poorten der hel, de heerschappij, poort is heerschappij, hè? De heerschappij van het dodenrijk, dus de heerschappij van de dood, dat is wat het is. En daar zijn we inderdaad aan onttrokken. Dat we eeuwig leven hebben ontvangen. Maar bovendien, we zouden moeten zeggen, omdat we deel hebben aan hem die gezet is ver boven elke overheid en macht enzovoorts. En dat is inderdaad wat we in de brieven terugvinden. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd alweer voor de pauze. Wij waren bij vers 18. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En daarna, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Die tweede uitspraak, die tweede zin, de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen, is niet zo onlogisch als het lijkt wellicht. Want de gedachte is dat het begrip gemeente in verband wordt gebracht met wat wij ook noemen een volksvergadering, een volksvertegenwoordiging, of hoe dat maar heten mag. Dat is ook de betekenis van de term in het Hebreeuws. En in ieder geval ook in het Grieks. De term gemeente, ecclesia, betekent zoveel als de uitgeroepenen, van ek, uit, hè. En ecclesia komt van klesis, namelijk roepen. Maar het komt net zo goed van het Hebreeuwse kahal, dat is eigenlijk volstrekt hetzelfde woord. Het is het Engelse woord call, met een H erin, call. Dat is gewoon Hebreeuws. Hoe komt er zoveel Hebreeuws in het Engels, hè? Maar laat maar zitten. Maar de gedachte is niet alleen maar geroepen uit, maar bovendien geroepen uit om, met een bepaald doel, om deel te hebben aan de heerschappij. En in die betekenis is het woord ecclesia in elk geval bekend in het Grieks, want er wordt het term ecclesia gebruikt voor de Griekse volksvergadering, wetgevende vergadering in de Griekse staat, van ouds. Maar die betekenis heeft de term net zo goed in het Hebreeuws van het Oude Testament, waar Israël genoemd wordt een gemeente. En de gedachte is dat Israël geroepen is uit de volkeren om inderdaad te delen in de heerschappij van de Heer zelf en dus de heerschappij van Christus. Bovendien, de term Israël wordt ook zo vertaald, namelijk heersend met God. Dat is niet de enige vertaling, maar het is in ieder geval één van. Kortom, wat naar het Nederlands steeds vertaald is met gemeente, heeft altijd het idee van, het is uitgeroepen, ergens uitgeroepen en daarna erboven gesteld. Op een hogere positie en feitelijk een heersende positie. Aardig is ook dat we de term tegenkomen in de titel van het boek Prediker. Want het wordt wel prediker genoemd. Je moet er maar ook een naam aan geven. Maar prediker is daar de vertaling van het Hebreeuwse kahal. Kohelet in meervoud, maar in ieder geval. Men vertaalt het dan met uitroepen in de zin van het is iemand die predikt, die met kracht het woord spreekt. Maar dat is gewoon een misverstand. De term is, prediker is van toepassing domweg op koning Salomo, die zichzelf beschouwde als geroepen uit het volk om over het volk te regeren. En het is dus een hoge titel. Niet maar iemand die een boodschap heeft door te geven, maar het is inderdaad daar de titel van de koning. En het boek wordt dan prediker genoemd, maar dat is een heel zwakke vertaling van wat het in werkelijkheid is. Nou goed, ga er maar niet verder op in. Waar het dus om gaat, is dat deze term gemeente impliceert dat die gemeente heerschappij zal hebben. Waarna de vraag is op welk niveau en waarover. En dan komt meteen in de volgende zin daar commentaar op, namelijk de poorten der hel. En poorten staat, betekent gewoon heerschappij, hè? Zeggen zelfs hetzelfde woord in het Hebreeuws. Je moet het elke keer zeggen als het woord poort tegenkomen in de Bijbel. Ik zal u geven de poorten uw vijanden. Ik zal het doen heersen over uw vijanden. Of die van Lot zittend in de poort van Sodom, alsof hij niks anders te doen had, betekent gewoon dat hij deel had aan de heerschappij over Sodom. En daar dus een belangrijk man was, enzovoorts. Maar het woord voor poort is feitelijk hetzelfde als het woord voor vorst. Sarah, enzovoorts. Nou goed, ga ik verder niet uitleggen. De poorten der hel, dat wil zeggen de heerschappij, de macht van de hel, machten, meervoud, zullen die gemeente die immers heerschappij zou krijgen niet overweldigen. Met andere woorden, de positie van de gemeente, ook nu reeds en sinds de dagen van Petrus, is hoger dan de positie van degene die het geweld des doods hebben. De macht van Satan dus. U weet wel, de macht der lucht, de geestelijke boosheden in de lucht, of wat het maar wezen mag. Dat is de zinnige betekenis van de uitdrukking. Want ik blijf erbij dat als het alleen maar zou betekenen dat de gemeente niet uitgeroeid zou kunnen worden, dan vind ik het tamelijk onzinnig. Want zoals gezegd er straks al, als je met twee gelovigen hebt, wil je hebben eeuwig leven. Die zijn dus niet meer uit te roeien. En ook als ze hier sterven, zullen ze in eeuwigheid leven en in de hemel leven. Dus dat de dood daar geen macht over heeft. Ja. Dat is duidelijk. Maar het gaat hier om de praktische situatie van de gemeente in onze dagen. Want de poorten der hel zullen wel overweldigen deze wereld en deze mensheid. De macht van de dood heerst nog steeds over heel deze oude schepping. En wij als gelovigen, als gemeente, zijn aan die macht onttrokken. Dat is de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. Er wordt dus gewoon gesproken over de hoge positie van de gemeente. En feitelijk ook een positie hoger dan die van Israël. Want daarmee wordt de gemeente uiteraard ook hier vergeleken. Het volgende vers bevestigt trouwens deze gedachtegang min of meer. Er staat namelijk, en ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Daarmee is de eigenlijke gedachte niet af. En daarom lees ik hem maar meteen door. En zo wat gij zult binden op aarde, enzovoorts. Zodat de sleutel, dan wel sleutelen, de sleutel door Petrus gebruikt zal worden om te binden en eventueel te ontbinden, zoals het verderop in het vers staat. Dat is de strekking van deze sleutel. Overigens, totaal onbegrip heeft ertoe geleid dat sommigen nou denken dat Petrus de sleutel heeft van de hemelpoort. Daar komt het verhaal vandaan, weet je wel. Men gaat dood, dan komt men bij de hemelpoort aan en dan moet je verantwoording afleggen aan Petrus, want die heeft de sleutel in de zin van die bepaalt wie er alles niet naar binnen mag. Ik begin allemaal meteen te lachen, dat komt natuurlijk omdat er zoveel grappen over verteld worden. Toch? Die zal ik u besparen. Bewaren we voor de bonte avond. Maar goed. Maar daar gaat het niet over. Het komt trouwens ook voort uit de gedachte dat koninkrijk der hemelen gewoon betekent de hemel. En Rooms-Katholieken gebruiken de term hemelrijk in plaats van koninkrijk der hemelen. En in die term is natuurlijk niks anders overgebleven dan alleen maar de hemel. Terwijl het daar zeker niet primair over gaat. Nee, het gaat om het koninkrijk der hemelen. Een koninkrijk dat uit de hemel zou nederdalen, dan wel uit de hemelen. We hebben die term eerder besproken, naar aanleiding van hetzelfde Matthäus evangelie, dus ik kom er niet op terug. Dit is gewoon het Messiaanse Rijk, het koninkrijk van Christus waarover gesproken wordt. En de koning zelf is immers de zoon des levenden gods. En als die een koninkrijk brengt op aarde, kun je dat koninkrijk dus met alle recht noemen een koninkrijk der hemelen. Gebruikmakend van één genitivus van oorsprong. Een koninkrijk wat zijn oorsprong vindt in de hemelen. Dat is dan het idee. Maar dat stond natuurlijk al veel eerder. Ik wijs in dat verband altijd op het Onze Vader. U weet wel, uw koninkrijk komen, waar vandaan dan? En waar naartoe? Nou, uit de hemel naar de aarde. En er staat er ook achter. U wil geschieden, wat in de praktijk hetzelfde is als uw koninkrijk komen. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dus dat is inderdaad de volgorde. Nou goed. Het Messiaanse Rijk dus. Ik moet er meteen bij zeggen dat het Messiaanse Rijk niet is los te maken van het Nieuwe Verbond, zoals het heet. Dat is gewoon zo, omdat de middelaar van het Nieuwe Verbond niet alleen hoge priester is dus van dat Nieuwe Verbond, maar omdat hij ook koning is en dus van een koninkrijk. En op het moment dat de koning verschijnt, verschijnt daar de hoge priester. En andersom, als de hoge priester verschijnt, dan verschijnt daar de koning. Met andere woorden, als het Nieuwe Verbond aanbreekt, breekt het koninkrijk aan. Of als het koninkrijk van Christus aanbreekt, breekt ook het Nieuwe Verbond aan. En vandaar de gedachte bij sommigen dat aangezien het koninkrijk nog niet aangebroken is, dat is een misverstand, dat is niet bijbels, maar abusievelijk wordt het wel eens wat oppervlakkig zo gezegd, het koninkrijk is nog niet aan, men bedoelt van oorsprong, het koninkrijk is nog niet op aarde openbaar. Maar daarom is het wel in de hemel verborgen. Maar men zegt, aangezien het koninkrijk nog niet is aangebroken, is dus ook het Nieuwe Verbond niet aangebroken. En als we dus ontkennen dat Christus de koning is, dan moet men van nood, op grond van deze redenering, ook ontkennen dat Christus de hoge priester is. Want het is dezelfde functie. Nou ja, het zijn twee functies die aan elkaar verbonden zijn. Men kan niet één zijn zonder het andere. Men is hoge priester van het Nieuwe Verbond, dan is men koning. Of men is de beloofde koning, dan is men ook hoge priester van het Nieuwe Verbond. Dat kan niet missen. Beide dingen gaan samen en over beide dingen wordt dus feitelijk ook gesproken. Een koninkrijk en daarmee het Nieuwe Verbond. En dat ik er zoveel nadruk nou op leg, is in de eerste plaats natuurlijk omdat wij van deze algemene waarheid doordrongen zouden zijn, waar wij geloven dat het koninkrijk aangebroken is en waar wij geloven dat Christus gezet is op de troon en hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, geloven wij op diezelfde grond, logischerwijze, dat hij ook hoge priester is van zijn volk. En dus van het Nieuwe Verbond, ja, niet naar de ordening van Aaron. Dat kan niet, want dan had hij uit Levi moeten zijn. In ieder geval, en dat is hij niet, dus dat houdt gauw op. Hè? Dat was Hebreeën 7 overigens. Bovendien de woorden waarmee hij tot koning werd aangesteld, de woorden namelijk, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, waren volgens Hebreeën ook de woorden waarmee hij tot hoge priester werd aangesteld. Dus daar kun je gewoon verder niks mee, dat is nou eenmaal zo. En daar gaat het hier ook over, want de aardigheid is dat wij weliswaar het woord verbond niet zien staan, maar wel een van de termen die er rechtstreeks verband mee houden, namelijk binden en ontbinden. Want hij krijgt de sleutel van het koninkrijk en daarna zou hij wat binden. Kennelijk met die sleutel. Binden is immers vastmaken, dat kun je met een sleutel doen. Met een bako gaat het trouwens ook. Iets vastmaken, dat heet ook een sleutel. De Engelse sleutel heet dat in de volksmond, zuster, abusievelijk. Maar daar gaat het nou niet over, hè. Maar met een sleutel maak je wat vast, toch? Nou, of doe je een deur op slot, of wat dan ook maar. Maar als hier staat, zo wat gij zult binden, wel, wat zou Petrus binden? Binden. Het Nieuwe Verbond. Dat is een nieuw verband, dat is een nieuwe binding. En duidelijker wordt het als ik nou meteen doorlees. En wat gij zult ontbinden, wel, wat zou hij ontbinden dan dus? Het oude verbond. Ik kwam zelf ook een paar keer in de war, heb ik begrepen, maar Peter zelf kwam een paar keer ook in de war, ja. Tussen die beiden. Maar goed. Maar dat is wat ik erin lees, namelijk, hij kreeg de sleutel van het koninkrijk der hemelen. Dat betekent het einde van het koninkrijk van de poorten der hel. Hebben die? Het einde van de macht van de dood. En wat predikte Petrus op de Pinksterdag? De dood kon hem niet houden, hij heeft geen verderving gezien enzovoort. Hij is uit de, dood opgestaan. Precies zo. De poorten der hel hebben niet lange macht. Want wat, als dat koninkrijk der hemelen aanbreekt, dan breekt de toekomende eeuw aan, maar dat betekent tegelijkertijd het einde van de tegenwoordige boze eeuw. Dus het oude verhaal. Ik vertel het elke keer steeds van de andere kant binnenkomend. Daar waar de dood is overwonnen, is de oude schepping overwonnen, is de macht over die oude schepping overwonnen, enzovoorts. Moeilijker is het niet. En dus, wat zou er gebonden worden? Wel, het nieuwe verbond werd door Petrus op de Pinksterdag bindend verklaard. Als ik het zo goed zeg, tenminste. Hij bond als het ware het nieuwe verbond, of hij predikte dat dat nieuwe verbond in werking was getreden. God had immers deze Jezus, zegt hij, tot Heer en tot Christus gesteld. Wel, dan breekt het nieuwe verbond aan en is het nieuwe verbond nu bindend. En dat bindt ons ook inderdaad met de levende God. We zijn één plant met hem geworden, we zijn zijn goddelijke natuur deelachtig geworden, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Dat is wat het is. En tegelijkertijd ontbond hij uiteraard het oude verbond. Bovendien dat hij het nieuwe verbond als het ware officieel in werking, nou niet stelde, maar wel verklaarde. Hij had best net zo goed kunnen zeggen, hiermee verklaar ik het nieuwe verbond voor geopend. Het was al geopend, het was al klaar. Maar dit was de verklaring dat het in werking trad. En zo gebeurt het bij ons nog steeds, hè. Ik heb het meegemaakt dat je al 3 weken lang over een nieuwe weg kon rijden en daarna kwam de koningin, of het was Wiegel geloof ik. Ja, het was Wiegel. Die kwam het lint doorknippen. He? In de stromende regen, een 3-delig kostuum met paraplu. En ik stond 5 meter verderop met een baszak. Maar dat laat ik zo, nou, moet ik helemaal niet verder vertellen. Dat ding liep vol water. Maar goed. Laat me zitten. Ja. Maar die dingen gebeuren nou eenmaal zo. Het is al lang klaar, maar daarna weet je wel, hè. En ik weet nog, maar dat is helemaal geleden, dat ik ging kijken bij in Bodegraven bij het station, want er kwam de eerste elektrische trein binnen. Ik zag er niks bijzonders aan, ik had ze al zo vaak gezien, op hetzelfde station. Maar het was officieel bij die gelegenheid, dus even zie je, de elektrische trein kwam binnen, er was niks aan te zien hoor. Al vaker gezien. Het was er al, maar het is de officiële inwerkingstelling dan. En officieel, ja goed, het werkte dus al. Het is de verklaring achteraf dat het voor elkaar is. Nou, dat is wat Petrus inderdaad deed. En dan, hij bond dus als het ware het nieuwe verbond. Hij zei trouwens ook, na zijn toespraak, want toen vroegen die mensen, wat moeten wij doen? Die vroegen naar de uitnodiging en die deed hij dan prompt. En aan het eind van zijn uitnodiging zei hij, want u komt de belofte toe. Maar wat was er beloofd? Het nieuwe verbond. Ja, broeder, de Heilige Geest, eeuwig leven, de komst van de Messias, het koninkrijk, het kan niet schelen wat, het is toch alle keren hetzelfde. Nou, hetzelfde. Alles, hoe je het ook noemt, het komt tot stand door Christus en met name dan door de opgewekte Christus. Dat is waar het om gaat, hè? Dat het van verschillende kanten benaderd en dus ook benoemd kan worden. Daar mogen we blij mee zijn, want dan ik wil zeggen, dan wordt het duidelijker. Voor sommigen juist niet, maar dat kan ik ook niet helpen. Maar voor u komt de belofte toe. Wel, die belofte was de belofte van het nieuwe verbond, van eeuwig leven, koninkrijk of wat het maar wezen mag. En daar ging het dus over. En hij kondigde dus aan dat die belofte vervuld werd. Toen Paulus trouwens dezelfde toespraak hield, want zo noem ik het populair maar even, in Handelingen 13 zei hij het nog explicieter, want hij zei, en wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat God dezelfde aan ons, hun kinderen, vervuld heeft. Met andere woorden, wat in voorgaande generaties, geslachten, eeuwen beloofd was, dat is nu in deze generatie vervuld. En dat verkondigen wij u. En dan gaat het net zo goed dus om diezelfde dingen. De vervulling van de oud-testamentische belofte en dus de belofte van een nieuw verband. En dus zijn deze woorden ook logisch. Zo wat gij zult binden enzovoorts. En let even op hoe het er staat, hè. Er staat, zo wat gij zult binden op de aarde. En ik ga er niet over filosoferen, ik leg het meteen kort en krachtig uit. Wat gij zult binden op de aarde. Petrus heeft, als u het mij vraagt, op de Pinksterdag bij deze prediking van dat nieuwe verbond gedacht aan een herstel van Israël, bekering van het Joodse volk, de openbaring vervolgens van het koninkrijk van dezezelfde Christus op aarde. Ik denk dat hij dat gedacht heeft. Dus ik denk dat hij dat, hebben ze? Ik denk dat hij dat dacht. Het is niet van belang wat hij precies dacht, maar ik denk dat hij dat dacht. Ik denk dat hij nog niet anders wist. Hij zei ook gewoon, de hemel moet hem ontvangen, dat is Handelingen 3 trouwens inmiddels, of 4. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Maar dat het zou zijn na 2 dagen van 1000 jaar lees ik pas in de 2e Petersbrief en dat is heel wat jaren later. Dus hoe lang het zou duren, dat wist hij niet dus. En trouwens, 1 hoofdstuk eerder had hij het nog aan de Heer gevraagd, hoe lang het zou duren. En toen zei de Heer, dat komt je niet toe om dat te weten. Dus denk ik, dat wist hij dus niet. Maar dat doet het niet ter zake. Petrus mag dan op aarde het nieuwe verbond gebonden hebben, om het zo te zeggen. Niettemin zegt de Heer hier op voorhand, zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. Hoezo zou het nieuwe verbond in de hemel een uitwerking hebben? Wat heeft het nieuwe verbond van doen met hemelse dingen? Dat is een goeie, hè? Dan kun je uit het Oude Testament niet meer zo even opvissen, hoor. Maar dat is dan net waar het om gaat. Hij, Petrus predikte ongetwijfeld met de uitzicht op aardse dingen, op de openbaring van het koninkrijk op aarde. Niettemin zei de Heer hier al tegen hem, als hij dat zou doen, zou het ook in de hemel werken. En dat is nou precies waar het om gaat. Want wat tot stand kwam, was niet een bekeerd Israël of Joodse volk, en dus de openbaring van het koninkrijk op aarde. Maar wat tot stand kwam, was de gemeente. Met een hemelse roeping, hemelse bestemming, hemelse erfenis enzovoorts. Zodat het dubbel opging, de prediking van de apostel Petrus in Handelingen 2, daar kun je ook niet in lezen dat hij het alleen maar heeft over de gemeente van vandaag, of dat hij het alleen maar heeft over de bekering van Israël zoals we die nog voor de toekomst verwachten. De verschil wordt gewoon niet gemaakt. Dat hij niet aan een hemelse gemeente gedacht heeft, dat lijkt me duidelijk, want hoe zou hij het geweten moeten hebben? Maar het maakt niet uit. Zijn woorden zijn echt zodanig dat het geen verschil maakt. Hij predikte Christus, de eersteling van de nieuwe schepping enzovoorts. En men zou inderdaad tot geloof komen en wordt toegevoegd worden aan de gemeente die zalig wordt. Staat daar ook, ik meen ook in hoofdstuk 2 of 3, wil ik afwezen, enzovoorts. Maar dat die gemeente in de hemel zou zijn opgeschreven en vanuit de hemel zou deel hebben aan de heerschappij van Christus. Ja, dat heeft hij denk ik niet geweten.